Ah ja. Ja, nu staat hem aan. Goedenavond allemaal. Welkom op de gemeenteraad. Fijn dat we nog een keer samen hier aanwezig kunnen zijn. Het is al heel lang geleden. Ook welkom aan het publiek. Ook fijn dat we het publiek terugkomen verwelkomen. En ook aan de mensen die hier aan de rechterkant zitten. Zoals aangekondigd gaat de stemming niet via de knopjes gebeuren hier vandaag, maar gaat het ook gewoon via de e-notulen gebeuren. Dus de stemming van de punten gebeurt gewoon via de e-notulen applicatie. Ik moet eerst beginnen met een aantal verontschuldigingen. We hebben verontschuldigingen van de heer Geert Schelles, Dries van den Broek, Dries van Horenbeek en ook van mevrouw Nele Pellegrims. Ja. André, jij vraagt het woord. Heeft iedereen het paspoort ter beschikking van de zaal? Oké, ik denk dat wel in orde zal komen. Er is hulp. Is het ondertussen gelukt? Oké, prima. Goed, dan gaan we officieel van start met de agenda. Voor we aan de agenda beginnen, geef ik eerst graag het woord eventjes aan de burgemeester, want de traditiegetrouw koppelt zij terug over de stand van zaken rond de vaccinatie en het vaccinatiecentrum. Maar spijtig genoeg gaan we nu ook een tweede crisisluik moeten openen omwille van de oorlog in Oekraïne. En onze burgemeester gaat daar, vooraleer we aan de agenda beginnen, even een korte toelichting over geven.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Collega's, voor wat het eerste deel betreft hoop ik dat de minstens voorlopig laatste keer is dat ik dit moet doen. Jullie weten dat we ondertussen in code geel zitten. Dat is de reden waarom we opnieuw samen kunnen vergaderen. Ons vaccinatiecentrum is wel nog aan het werk. Er wordt nog geprikt in de maand maart. Wat wordt er nog gedaan? De boosters worden afgewerkt in de categorie 5 tot 11-jarigen en 12 tot 18-jarigen. Er komen ook nog mensen voor een eerste en een tweede prik. En dan de derde en de vierde prikken voor volwassenen staan ook nog op de agenda. Dus dat zijn echt zo de laatste prikdagen die nog georganiseerd worden op 23 maart en op 30 maart. Jullie weten dat we met een flexibele opstelling werken. Dus na 30 maart wordt die flexibele opstelling aan de kant gezet en is het toch voor een tijdje gedaan met het vaccinatiecentrum. Ik denk dat het gepast is om namens de hele gemeenteraad de mensen die daar gewerkt hebben en die als vrijwilliger aan de slag zijn geweest te bedanken. Ik ga nog eens nadenken op welke gepaste manier dat nog kan. We hebben dat natuurlijk vorig jaar ook al een aantal keren gedaan, maar ze hebben toch wel op een jaar tijd een enorm groot werk verzet. De cijfers liegen er dan ook niet om. We zitten ongeveer in alle categorieën boven zowel het Vlaamse gemiddelde als het gemiddelde van de eerste lijnszone. Als collega's willen, kunnen ze die cijfers ook opvragen. Maar ik denk dat resultaat mag gezien worden. Politie is traditiegetrouw ook aanwezig. En die hebben natuurlijk ook bijzonder goed geholpen bij die vaccinatiecampagne. Niet in het minst, dat weten jullie of dat wisten jullie niet, maar de vaccins werden 24 uur op 24, 7 dagen op 7, beschermd in de kantoren van het politiegebouw van de politie. Dus dank u wel daarvoor. Maar dat is toch een belangrijke stap, hè, dat we na een jaar kunnen zeggen, we ronden die campagne af. Ik had gehoopt van dan alleen maar goed nieuws te kunnen aankondigen en te zeggen dat er ons een periode wachtte met lentemaanden, met zon, met zomer en de mogelijkheid om wat festiviteiten te organiseren. Dat zal zonder twijfel ook wel gaan gebeuren, maar jullie weten dat ondertussen er een oorlog is uitgebroken op Europees grondgebied, dat Poetin Oekraïne is binnengevallen. En dan gaat u zich misschien afvragen, wat brengt dat tot in de Aarschotse gemeenteraad? Wel, dat hebben jullie denk ik ook wel allemaal in de actualiteit gelezen en gevolgd. Er wordt met andere woorden beroep gedaan op de lokale besturen, en dat zijn wij, om de opvang van oorlogsvluchtelingen te organiseren. Dus ik moet echt zeggen, we hebben 2 jaar lang, en ja, algemeen directeur is hier in ons midden, telt ook voor haar en haar diensten, 2 jaar lang bijzonder hard gewerkt om alle borden tegelijk in de lucht te houden. Ik weet dat dat nu wat raar klinkt, maar dat is niet altijd gemakkelijk geweest. Dat wordt niet altijd van buitenaf gezien, maar merci daarvoor. En op het moment dat we dachten, we komen wat op adem, zijn onze diensten nu, sinds een dikke week, opnieuw overuren aan het draaien. Opnieuw moeten zij hun dagdagelijkse activiteiten een beetje aan de kant zetten en laten vallen waar ze mee bezig waren om te zorgen voor die noodopvang. Het is mijn bedoeling om ook daar op maandelijkse basis naar jullie terug te koppelen. Ik denk dat het goed is om daar zo transparant en zo open mogelijk over te zijn, zodanig dat iedereen weet waar we mee bezig zijn, wat we aan het doen zijn. We zitten voorlopig in een planningsfase, dus vanuit officiële doorstroming vanuit Brussel zijn er hier nog geen mensen aangekomen. Maar we hebben natuurlijk wel, was al voor de oorlog zo, mensen van Oekraïense afkomst op ons grondgebied. Die mensen mogen ook zonder papieren vrij reizen in de Europese Unie. Dus ze komen niet allemaal via Brussel. Het kan ook zijn dat er hier mensen gewoon via persoonlijke contacten aankomen. Maar we hebben ons georganiseerd als stad vorige week door een noodcoördinator aan te stellen. Dat is de heer Luc Hermans, die wel u allemaal wel bekend. Eigenlijk onder directe auspiciën van Christy van Kouster, onze algemeen directeur. We hebben vervolgens een taskforce in het leven geroepen, zoals we dat ook gedaan hebben voor de coronacrisis. Dat wil zeggen dat iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de organisatie van de opvang van die vluchtelingen in die taskforce zit. Sommigen zitten daar permanent, anderen gaan daarin wisselen, naar gelang de noden. Hè. Ik heb het dan over politie, onze korpschef heeft eraan deelgenomen. Ik heb het over de dienst burgerzaken, ik heb het over mensen van de dienst technische zaken, binnenkort ook onderwijs, onze onderwijsdiensten. Dus alle aspecten die aan bod gaan komen zijn vertegenwoordigd. Dat is een ambtelijke werkgroep die door mij wordt aangestuurd en die toelaat om in een crisisstructuur kort op de bal te spelen. Wij organiseren ons op dit moment in 3 pijlers. Ik heb geen presentatie daarover gemaakt, maar we gaan dat ook in structurele opvolging steken, zodat jullie kunnen volgen. De eerste pijler is de vraag wat we als stad zelf kunnen doen. Ja? Ik denk dat het daar steeds bij begint. Jullie hebben dat ook gezien op andere plaatsen, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Scherpenheuvel. We hebben geen bedevaartshotel, hè? We hebben geen grote vakantieparken waar woningen ter beschikking zijn. Dus we hebben onze ronde gedaan. Jullie weten dat wij voor de opvang van vluchtelingen werken met LOI's, lokale opvanginitiatieven, niet met grote collectieve initiatieven. We hebben een belronde gedaan naar de woonzorgcentra. We hebben privé eigenaars gecontacteerd. En op dit moment hebben wij een werkpiste om een gebouw, het zal nadien duidelijk worden welk gebouw dat is, dat zou verbouwd worden, wat zou gerenoveerd worden, waar de bouwvergunning voor afgeleverd was om te renoveren, maar waar de eigenaars bereid zijn om te wachten, om niet te starten met de renovatie, om dat gebouw ter beschikking te stellen. Dat gaat dan over appartementen die kunnen ter beschikking gesteld worden. Die zijn droog, daar is sanitair, dat is proper, dat is veilig, niet op alle plaatsen, er zijn goede appartementen bij, daar zijn er bij waar werk aan is, dat is heel duidelijk. Maar het is voorlopig de werkpiste waar we mee van start kunnen gaan. En zodra dat duidelijk en concreet wordt, zal ik daarover naar jullie terugkoppelen. Bedoeling is dat we daar vanuit de stad mee aan het werk gaan en dat we onze kleinere initiatieven die we hebben, woningen die van de stad in eigendom zijn van de stad en die zouden vrijkomen, daar achter de hand houden. De tweede piste is de plekvrij piste. Vanuit de CD&V-fractie heeft Nele mij daar ook over gecontacteerd. We hebben alle kandidaturen die er gesteld zijn verzameld vanuit de Aarschotse bevolking. Aanstaande dinsdag, daarom dat het denk ik relevant is voor jullie allemaal, doen we een infoavond voor mensen die zich kandidaat hebben gesteld om iemand op te vangen. Dat zal doorgaan in Oudenberg. De mensen hebben daarvoor een persoonlijke e-mail gekregen. En daar kunnen we, hopen we, op zoveel mogelijk vragen te kunnen antwoorden. We hebben ondertussen de vraag gesteld aan elk van die mensen om ons de toestemming te geven om een grondige risicoanalyse te doen naar hun goed gedrag en zeden. We doen dat zoals het hoort. Ik heb gezien dat er op andere plaatsen op eigen houtje gehandeld wordt. Wij vragen de toestemming van de mensen om dat te mogen doen. Als zij die toestemming geven, Korpschef is hier, dan gaan wij dat onderzoek doen. En dan ga ik ervan uit dat als mensen misschien in een eerste instantie met het hart op de juiste plaats gereageerd hebben en zeggen dat ze willen helpen, vervolgens ook te goeder trouw blijken te zijn. En we hebben een kijk gehad op wat de plaats is die ze ter beschikking stellen, wat de kwaliteit is van de woonplaats, dan kunnen die plaatsen worden doorgegeven. Dat is dus de tweede pijler waar wij ons op richten. Eerste pijler, eigen opvang vanuit de stad, waar nog heel wat werk aan de winkel is. Tweede pijler, opvang in het kader van plekvrij bij particulieren. We hebben vandaag ook de vraag gekregen om nog een derde pijler te onderzoeken. Die zou de komende weken prangend kunnen worden, namelijk de vraag om echte noodopvang te voorzien in sporthallen of feestzalen. Wat men ons daarover zegt, is dat dat zeer tijdelijk is. Alleen is de vraag in deze crisis wat zeer tijdelijk inhoudt. Op dit moment is het zo dat zowel de stadsfeestzaal, waar we nu de laatste prikken zetten, maar dat die terug verhuurd is. En dat ook de sporthal opnieuw volop in gebruik is door verenigingen en kinderen, jongeren en sportende mensen. Dus voor wat die derde piste betreft, op dit moment maken wij geen sporthal of geen feestzaal vrij voor acute noodopvang. Wat moet je je daarbij inbeelden? Veldbedjes in een sporthal opgesteld. Als dat een plotse instroom zou zijn die veel groter wordt dan 2000, dat is het aantal van vandaag, dan zullen wij uiteraard als stad onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Maar op dit moment denken wij dat er nog voldoende andere alternatieven zijn om nog niet onze eigen sporthal en de stadsfeestzaal te moeten inrichten als noodopvang. Het kan zijn dat jullie daar een andere mening over hebben, maar wij gaan dat van dag tot dag bekijken. Bij die derde piste horen ook eventuele uitzonderlijke maatregelen die er zouden kunnen genomen worden. Dat zijn tentendorpen of containers die geplaatst worden voor tijdelijke opvang te organiseren. Dat hoort ook bij die derde piste. Niemand weet hoe lang de opvang nodig zal zijn. Natuurlijk hopen wij in de eerste plaats, net zoals die mensen zelf, dat ze snel veilig terug naar huis kunnen en dat er vrede komt. Ik denk dat we dat allemaal hopen. Maar onze stad heeft ook zelf een oorlogsverleden, een zwaar oorlogsverleden. Ik denk dat het aan ons is om solidair te zijn waar we kunnen en te helpen waar we kunnen. We gaan dat dus ook doen en we zijn daar heel hard aan het werk. Ik zeg er wel meteen bij, we doen dat niet hals over kop. We willen heel goed weten waar we aan beginnen, wat we doen, zodanig dat we echt kunnen helpen en niet eerst helpen en achteraf met een deel problemen geconfronteerd worden. Dus we nemen daar heel even de tijd voor. Maar ik moet zeggen, ook daar, mevrouw de algemeen directeur, is op een paar dagen tijd alweer ontzettend veel werk verricht. En er zal nog heel veel werk nodig zijn. Wij organiseren, en daar houden we jullie van op de hoogte, we gaan dat niet alleen kunnen. Ik ben daar echt heel duidelijk over. Zelfs onze stadsdiensten kunnen dit niet alleen aan. Dat gaat niet. Wij spreken over korte termijn misschien het renoveren van een aantal dingen, het veilig maken van een aantal panden. We spreken over onbemeubelde appartementen waar meubilair in moet voorzien worden. We spreken over, als ik de staatssecretaris goed gehoord heb, 200.000 mensen die erbij komen. Dat is twee keer de stad Leuven, hè? Volledig. Dus als dat echt het geval zal zijn, zal het alle hens aan dek zijn. En gaan we gewoon doen wat we kunnen, zo goed mogelijk. En ik reken daarvoor eigenlijk ook op een samenwerking over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Als jullie suggesties hebben, als jullie zelf pistes hebben, ik moet zeggen, ik heb dat vanuit de CD&V-fractie geapprecieerd. Nelen heeft heel open met mij contact genomen en we hebben onmiddellijk gekeken wat er kon. Dan ga ik die uitgestoken hand ook aannemen en dan kijken we wat we kunnen. Het gaat dan, dat zeg ik tot slot, we gaan niet, ook al zijn die dingen in voorbereiding, maar we gaan nu niet hals over kop een actie organiseren van breng maar allemaal spullen. Want dan gaan we onze mensen opzadelen met triage, met dingen die we niet nodig hebben. We gaan eerst heel gericht in kaart brengen om te kijken wat is er nodig. En dan aan de bevolking vragen wie kan er helpen specifiek voor A, B en C. Dat wordt duidelijk op het moment dat we weten hoeveel appartementen zijn bruikbaar, wat moet er daarin gebeuren en zo verder. Ik kan u zeggen dat vanuit de Aarschotse economische wereld er al steun is toegezegd. Want we gaan veel beroep kunnen doen op burgers en op liefdadigheid. Maar voor een aantal dingen zal het iets professioneler moeten. En de belronde die ik daarvoor heb gedaan, die was alvast heel belovend. Veel belovend. Zijn er daarover vragen? Ik weet dat ik nu veel informatie in één keer geef, maar geloof me vrij, ik ben er de voorbije week samen met onze mensen elke dag mee bezig geweest, van 's morgens vroeg, dikwijls tot 's avonds laat. En ik maak mij hier heel grote zorgen over. In de eerste plaats voor die mensen zelf, hè. Maar in tweede instantie omdat ik op dit moment meer vragen heb dan antwoorden. En dat is een heel oncomfortabel gevoel. Dat je weet dat er iets op ons afkomt en dat we nog niet helemaal weten hoe we dat gaan aankunnen. Hè. Zijn er daarover opmerkingen of vragen? Is het goed dat we het zo afspreken, dat jullie rechtstreeks contact nemen als er iets is? Ik geef een voorbeeld. Er zijn mensen die zich kandidaat hebben gesteld om te tolken. Hè? Mensen die de Oekraïnse taal machtig zijn, mensen die de Russische taal machtig zijn. Er zijn mensen die zich hebben aangeboden om psychologische ondersteuning te geven. We hebben contact met de VZW bij ons thuis. Er wordt op heel veel manieren gekeken hoe er kan geholpen worden. En we willen ook de mensen die mensen thuis gaan opvangen goed begeleiden, zodat ze weten waar ze aan beginnen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want uw hart kan op de juiste plaats zitten, maar het kan ook heel gauw weer fout gaan. En het gaat dan toch wel om mensenlevens. En dan zitten we in de situatie waarin mensen op straat komen te staan. En dan moeten wij er als gemeenschap allemaal voor zorgen. Dus we moeten weten waar we aan toe zijn. Mevrouw de voorzitter, als er geen vragen zijn, was dat de introductie.
Dank u wel, mevrouw de burgemeester, voor de introductie en voor al het werk dat u samen met de diensten daar al ingestopt hebt. Want het is een zeer grote voorbereiding die we nu bezig zijn en het vereist wel heel wat input van iedereen. Goed, en dan denk ik dat we aan de agenda kunnen beginnen. We beginnen met een kennisname van koninklijk besluit betreffende de verlenging van het mandaat van korpschef Bart van Tienen. En hij zit daar en ik denk dat een applausje zeker gepast is.
Ja.
Het mandaat van onze korpschef wordt nog verlengd met 5 jaar, dus hij kan nog de komende 5 jaar zijn job alsnog verder zetten in de elan dat hij bezig is. Dus dank u daarvoor, korpschef. En wij wensen je alle succes bij de uitoefening van je mandaat. Oké. Dan komen we aan het eerste punt waarvoor echt een stemming vereist is. Dat is het aanvullende politielegerement voor het signaleren van een parkeerverbod langs de Leuvense Steenweg ter hoogte van het kruispunt met de Wipstraat. Ik geef ook even mee dat daar een klein foutje is geslopen in de tekst. Daar staat het college gaat akkoord. Dan moet natuurlijk de gemeenteraad gaat akkoord zijn. Zijn er daarover vragen? Goed, dan kunnen we dat punt ter stemming voorleggen.
en iPhone. Ik heb niet staan. Janne, is die?
We zijn al bestemmen kiezen, hè? Niet op iPhone.
Welke stemming? Alle.
Het agendapunt is unaniem goedgekeurd. Dan komen we tot het volgende agendapunt betreffende de dadingsovereenkomst van de gemeentewegen. Nu, afgelopen maandag heeft daar een commissie plaatsgevonden waarin alles uitvoerig is toegelicht. U ziet ook dat de meester Boes en meester Schulins hier vandaag aanwezig zijn. Waarvoor dank. Mochten er toch nog bijkomende vragen zijn, dan, ik zie al dat Petra het woord vraagt, dan stelt u de vraag, Petra, en dan kijk ik in eerste instantie uiteraard naar meester Boes om een antwoord te formuleren.
Dat is niet meteen een vraag dat we hebben. We willen gewoon wat opmerkingen geven rond dat dossier. Dat is niet de eerste keer dat we het woord nemen rond dat dossier hier. Want ik heb proberen te tellen hoeveel keren dat we daar al tussen zijn gekomen, want het was onbegonnen werk. Telkens wanneer dat er een termijn afliep van een vonnis, hebben we altijd gevraagd van, is alles in orde? En vorig jaar bijvoorbeeld hebben we nog de garantie gekregen, alles is in orde. Maar dan, in januari, lazen we in het verslag van het college van burgemeester en schepenen dat de dingen eigenlijk niet zo goed liepen. En daar stond in, een nieuwe daling is in de maak. Op dat moment was ons vertrouwen geschonden. Toen hadden wij eigenlijk niet zo heel veel vertrouwen meer in het bestuur, op dat moment. Maar dat is nu zo. Tijdens de commissie maandag hebben de juristen inderdaad een hele degelijke uitleg gegeven over de juridische aspecten, over hoe die juridische strijd wordt gevoerd. En ik ben niet zo goed in namen, Boes en Schulz, die doen inderdaad goed, die doen wat ze moeten doen, de juridische belangen van de stad verdedigen. Maar eigenlijk waar dat wij in geïnteresseerd zijn, is dat in orde komt met die wegen. Dat is ons belangrijkste doel. En dan op het einde van de commissie, dat kwam dan eindelijk de verlossende toelichting, dat er een plan was. Een plan om die 28 wegen in 5 jaar in orde te brengen. Open te stellen of in orde te brengen volgens de regels die werden opgesteld. Nu, in heel dat dossier hebben we eigenlijk nog maar één boodschap. Dat gaat misschien heel frank overkomen, maar ik ga toch zeggen, los het gewoon op. En los het niet op in de rechtbank, maar op het terrein. Want daar hebben wij als burger iets aan. Wat er gebeurt in die rechtbank, daar heb ik eigenlijk niks aan. Daar heb jij niks aan. Niemand heeft er iets aan. Maar wat er gebeurt op die wegen, op dat terrein wel. En dat wordt geapprecieerd. Die wegen die daar opengesteld zijn, dat hebben we gezien. Dat is in de loop van tijdens de coronaperiode bijvoorbeeld, hebben heel veel mensen daar dankbaar gebruik van gemaakt. Dus je kunt daar inderdaad wel een heel positief verhaal van maken in plaats van zo'n negatief verhaal dat er tot nu toe is naar voren geschoven. En wat ons betreft, kunt je daar geld in steken. In een externe firma, in een extern bedrijf, dat de diensten ondersteunt. En die ambtenaar ondersteunt. Want dat is een heldswerk om dat allemaal in orde te krijgen. En praten met alle partijen, dat is ook niet zo heel, heel simpel. Dan zou ik zeggen, zet daar iemand op die kan babbelen. Met iemand. Allee, ik bijvoorbeeld, ik zal dat niet kunnen. Er zijn mensen... Tactvol babbelen, dat kan ik niet. Maar er zijn mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Zet die mensen daar dan op. En zorg gewoon dat dat in orde komt. Want die buurtwegen die hebben wel degelijke maatschappelijke waarde. Dat is heel handig en bruikbaar erfgoed. Dus onze boodschap is, los het gewoon op.
Dank u wel, Petra, voor de toelichting. Ik ga even het woord aan onze burgemeester geven, want ik denk dat wij op dezelfde lijn zitten. Ik denk dat wij die buurtwegen zeer waardevol achten en dat wij inderdaad het gewoon gaan oplossen.
Ja, Petra, voor alle duidelijkheid, ik vind jou een van de meest tactvolle leden van de gemeenteraad. Dus doe die zelf geen oneer aan. Je bent zelden iemand die met de voeten vooruit tackelt. Hè. En dus in deze is er maar één punt waar ik het eigenlijk niet helemaal eens ben. We proberen al heel lang een positief verhaal te maken van de trage wegen. Je hebt verwezen naar de coronacrisis. Wel, we hebben dat ook actief gepromoot. Hè. Gebruik ze, ga erop wandelen. Ik verwijs naar de dag van de trage wegen. Trouwens, de tegenpartij voor de dading zit achteraan in het publiek. Hè, meneer Van Damme, voor het geval u hem nog niet zou gezien hebben. Hij is aanwezig. We kunnen beter met hem praten dan er rondheen praten. Dus dat is een positief verhaal. Daar getuigen ook van het feit dat er al heel veel werk is verricht. En het voor een 111-tal wegen al in orde is. Er blijven er nog 28 over en die gaan we in orde maken. Dus het is een gewoon doen verhaal op het terrein. Daar mag je op rekenen.
Ja, Matthias.
Waar de GroenFractie naar verwijst, is het ook een beetje... Het is een herhaling natuurlijk, een stuk van hun tussenkomsten die ze inderdaad heel frequent hebben gedaan om te polsen naar het dossier as such, na de vorige dadingovereenkomst. Ik denk dat vanuit onze fractie ook echt niet de bedoeling is om het gesprek van januari 2020 opnieuw te gaan doen. We zitten hier met een nieuwe dadingovereenkomst of een dadingovereenkomst die eigenlijk bovenop een voorgaande komt. En dus het gesprek dubbel gaan voeren hoeven we niet te doen. Maar ik had toch op de commissie één vraag. Ik heb ze aan meester Boes gesteld. En die wil ik graag toch ook stellen aan diegenen die hebben voorgestemd in januari 2020. En die vraag is, wat is er toen geweest dat jullie zo akkoord maakten met die toenmalige dadingovereenkomst, die uiteindelijk nu toch terug een stukje op tafel komt? Wat maakt dat we nu opnieuw die dadingovereenkomst hebben? Wat denken de fractieleiders die toen hebben voorgestemd dat dit dan ineens terug opnieuw allemaal een ander verhaal wordt, een ander plan van aanpak wordt? Waar zit het verschil in? En ik denk dat het een juridische vraag is die gesteld is geweest vorige maandag, maar dat het op zich ook wel een belangrijke politieke vraag is. Dus ik richt me dan een stuk tot diegenen die dat stemgedrag toen in januari hebben gezegd om daarin mee te stemmen. Vooral dan natuurlijk ook omwille van het feit dat er hier ook wel financiën mee gemoeid zijn. En wat maakt dan dat we nu wel een plan van aanpak gaan hebben en dat we nu wel een horizon hebben die, denk ik, zowel voor het inhoudelijke als voor de belangen van de stad, het inhoudelijke, wat dan inderdaad het positieve verhaal ook is, maar evenzeer de belangen zijn van de stad, wat maakt dat we dan nu wel zouden moeten gaan mee voorstemmen?
Ja, uw stemgedrag laat ik uiteraard, dat is de vrijheid van elk gemeenteraadslid en van elke fractie, Matthias. Het is zo dat wij ons de vorige keer geëngageerd hebben om de wegen die in de vorige dading stonden, om die uit te voeren. Ik gebruik die term, hè, pak mij niet op een woord, want er zijn verschillende oplossingen al naar gelang de weg. En als je dat doet, dan is dat inderdaad een inspanningsverbintenis, een engagement dat je aangaat. Hè. Wat we nu doen is vaststellen dat dat voor een heel deel van die wegen inderdaad goed is gelopen. Ik heb het daarnet gezegd, ongeveer 111, voor 28 nog niet. En dan heb je de keuze. Je kan dan opnieuw naar de rechtbank gaan. Meneer Van Damme kan dat doen. Wij kunnen dat doen als stad. We kunnen naar de rechtbank gaan en de rechter laten oordelen over of het feit of wij dat gedaan hebben, of wij voldoende gedaan hebben, of het resultaat gehaald hebben, ja dan nee. Of, en dan zijn we dus aan het procederen, dan gaan we twee weliswaar uitstekende advocaten betalen om opnieuw te procederen. En we weten niet wat de uitkomst gaat zijn. Dat hebben we ook uit de procedures uit het verleden geleerd. We kunnen denken dat we daar volledig gelijk gaan krijgen. We kunnen inschatten dat we misschien maar voor de helft gelijk gaan krijgen. We kunnen, de rechter oordeelt. Hè. En dan leg je dat in de handen van een rechtbank, maar met alle kosten en gevolgen van dien. We kiezen ervoor om die weg van het gerecht niet meer op te gaan en van hier te zeggen, laat ons de afspraak maken op 5 jaar tijd dat we die laatste 28 wegen in orde krijgen. Dat is de keuze. Dus het is niet, wat is er anders dan toen? Nee, dit is een uitvoering van de dading van toen, waar we nu opnieuw van kijken en zeggen, oké, het zijn er 28, het zijn opgelijst en we krijgen 5 jaar om die in orde te maken. Dat is een logische sequentie, denk ik. Het had ook gekund dat we het over alle wegen eens waren, maar dat moet u aan meneer Van Damme vragen. Dat was duidelijk niet het geval. We zijn daar als stad ook op een aantal punten tekortgeschoten. Dat is zo. Hè. Dat heeft geen zin om te zeggen dat dat niet is. Ik kan ook 101 redenen bedenken waarom dat zo is. Maar feiten zijn wat ze zijn. Er zijn er al 28 waar nog discussie over is. En die 28 gaan we nu de komende 5 jaar uitvoeren. Ja.
Ja, ik denk wat je zegt, heeft te maken natuurlijk ook met het feit dat er een kostprijs betaald worden die uiteindelijk een bepaalde procedure vermijdt voor de rechtbank om het in ten treuren te gaan moeten verdedigen met mogelijk nog bijkomende kosten voor de gemeente of wat dan ook. Maar toch blijft er natuurlijk, en u zegt ook, u verwijst naar de beide partijen, zowel de stad als meneer Van Damme, blijft er ook een situatie, denk ik, waar dan niemand echt tevreden mee gaat zijn. Deze tadingovereenkomst, er gaat geen winnaar en een verliezer zijn. Er zal alleen maar verliezers zijn, denk ik. Het kost ook enorm veel geld aan de stad Aarschot, hè, want er zitten euro's daaraan gekoppeld. En vergeef me misschien een beetje de vergelijking die ik maak, maar we hebben in het begin van deze gemeenteraad toch wel een ongelooflijk pleidooi gehoord om de boel samen te houden om bijvoorbeeld de crisis, de maatschappelijke en zelfs lokale crisis die op ons afkomt, om die het hoofd te bieden. Ja, dan voelt het wel wat wrang dat we natuurlijk nu een bedrag moeten storten daar waar er nog niet uiteindelijk een weg mee opengemaakt wordt, maar daarmee dat er uiteindelijk ook centen nodig zijn om ook verbindingen te zoeken tussen wat er uiteindelijk in de wereld aan de gang is. Hè. Dus misschien is het wel interessant, maar goed, dat zal niet zijn. Hè. Er gaat geen gevolg aan gegeven worden dat we dit met een maand uitstellen en dat partijen uiteindelijk terug gaan kijken van kunnen we niet een symbolische som uiteindelijk ook geven voor iets dat een brandhaard is in de wereld die net iets groter is dan de lokale trage wegen. Hè.
Ik vind dat op zich een eerbare gedachte en een eerbare vraag. En u weet uit de vorige legislatuur toen ook al de piste is geopperd of dat er niet een deel van dat geld naar een goed doel kan gaan. Maar in alle eerlijkheid, dat is geen vraag of geen vraag misschien wel, maar geen antwoord dat wij kunnen geven. Hè. Er is licht een dispuut. Dat dispuut kan voor een rechtbank worden uitgevochten. Mensen hebben recht om daarmee naar de rechtbank te gaan. En als je daarmee naar de rechtbank gaat, dan zal de rechter een uitspraak doen. Als we één ding moeten geleerd hebben uit heel deze procedure, dan is het dat dat een feit is. Ja? En naar de rechtbank gaan kost geld, kost advocatenkosten en kost misschien een uitspraak. Vraagteken wat het gaat zijn. Dat is zeker. En ik weet, Matthias, wat je zegt, maar we kiezen hier voor de oplossing ten gronde. Zoals Groen heeft gezegd, we gaan de wegen in orde maken, zodat onze burgers er iets aan hebben. En we gaan zorgen dat die wegen op die 5 jaar open zijn, zodat dit dispuut ook juridisch van de baan is. En we kiezen hier dus voor de zekerheid. Als jij nu voorstelt om opnieuw de weg van de onzekerheid te openen, door opnieuw te gaan praten, dan denk ik dat ik moet adviseren om dat hier niet te doen, maar beter te zeggen, we nemen de verantwoordelijkheid, we kloppen dit af en we bieden zekerheid aan de Aarschottenaar.
Ik denk dat we dat zouden doen door echt dan met een amendement te gaan werken of met een voorstel te moeten afkomen, wat inderdaad een onzekere piste is. Ja, ik denk dat beide partijen, de gemeenteraad en de tegenpartij, mij daarin gehoord hebben. En we zullen misschien wel zien wat er nog de volgende uren en dagen kan gebeuren. Hè. Maar we hebben inderdaad dat niet formeel gemaakt door dat ineens er gaan tussen te wringen, want dat creëer je inderdaad misschien dan de onzekerheid dat al het werk geleverd is door meester Boes en de zijde. Hè.
Ja, dank u wel. Dus jullie hebben de uitleggende toelichting gekregen. Hè. Het is op 5 jaar, schepen is ook hier, heeft zich op hele korte tijd ook bijzonder goed ingewerkt in het dossier, hè, wat ik heel erg apprecieer. En misschien nog aan de Groenfractie, we werken al met externe partijen. Hè. Dus we hebben de budgetten deze legislatuur om bijvoorbeeld met de INL-teams die de wegen onderhouden, hebben we gigantisch opgetrokken. Die zijn verdubbeld. We hebben het reglement genomen om met verenigingen te werken. Maar ik heb goed begrepen, als het nog zou helpen om met andere externen te gaan werken, heel graag. Want het is voor onze diensten echt geen simpele opdracht. Dit is lood en lood en lood zwaar. En je kan zeggen, ja, dat is nu eenmaal de taak van een gemeente. Dat zal dan wel zo. Maar de voorbije 2 jaar was ook het managen van de coronacrisis de taak van de gemeente. En dat heeft heel zwaar gewogen. Punt gedaan. Dus ik stel gewoon voor, ik denk dat alles hierover gezegd is. Al in den treuren, al jaren aan een stuk. We proberen het op te lossen, zodat de wegen kunnen gebruikt worden door de aarschottenaars en door bezoekers en dat we het op een positieve manier in het daglicht kunnen stellen.
Dank u wel, burgemeester. Ik denk dat we inderdaad alle punten hebben uitgewisseld en dat we dit punt ook gewoon ter stemming kunnen voorleggen nu, hè. Heeft iedereen zijn stem kunnen uitbrengen ondertussen?
Betty.
We hebben nog geen stem van jou. Kan dat? Ah ja, ah, oké. Okay. Ja, ja. Punt is aangenomen met 15 stemmen voor en 10 onthoudingen. En de onthoudingen komen van CD&V, Groen en Vlaams Belang.
Voorzitter, als ik dan even mag mij tot het publiek richten, aan meneer Van Damme, met de mededeling dat we dit zo snel mogelijk graag met u en meneer Dekkers zouden willen ondertekenen. Dus als u, als u dat ziet zitten, dan doen we dat liefst morgen al. Dank u.
Oké, okay, dan kunnen we overgaan tot het volgende punt. En dat is een aanpassing gemeenteweg door kosteloze grondafstand in het kader van de omgevingsvergunning aanvraag. Zijn er daarover vragen? Ja, Etty.
Het is ook een opmerking in plaats van een vraag dat we toch willen aandringen in het vervolg met zo'n grote, megalomane projecten bijna, dat er dan inderdaad ook meer gelet wordt op regels die je kan opleggen door autodelen daar absoluut als voorwaarde te stellen om een omgevingsvergunning te geven, ook betere fietsstallingen te voorzien onder in die appartementen. Zodanig, nu hebben wij toch wel zeer erg de indruk, als we die plannen bekijken, dat daar een enorme overdruk van auto's gaat komen op de Leuvense Steeweg. Dus we gaan ons onthouden, omdat het grote project volgens ons veel beter, met veel betere voorwaarden had kunnen starten van autodelen en fietsenstallingen.
Oké, dank u. Nog opmerkingen hierover? Goed, dan kunnen we het punt ter stemming voorleggen. We wachten nog op een stem van Leo. Ah, oké. Okay. Ja. Het punt is aangenomen met 22 stemmen voor en 3 onthoudingen. En de onthoudingen komen van de Groenfractie, zoals aangekondigd. Het volgende punt is een klein beetje identiek. Dat is de aanpassing van de gemeenteweg door kosteloze grondafstand, ook in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. Zijn er daarover vragen? Ja, de stemming is geopend. punt is aangenomen met 22 stemmen voor en 3 onthoudingen van de Groenfractie. Ik geef eventjes het woord aan Schepen van der Rauwera hierover.
Ik weet niet dat jullie de vergunning gelezen gehad hebben, hè, omdat het over autodelen gaat. Nu, dat zijn mensen die niet met een auto kunnen rijden, die daar gaan wonen. Hè. Dus ik vind het wel spijtig dat je dit onthoudt, want dit is nu effectief een heel mooi projectje in het centrum van Rillaar, voor mensen die te voet overal naartoe gaan. Dus dat vind ik wel een hele spijtige. En eigenlijk geven ze een heel groot stuk natuur terug aan de stad. Hè, voordat die dan effectief te voet kunnen doorgaan. Dus, allee, als jullie dan consequent zijn in hetgeen wat jullie zeggen, dan vind ik dit toch een klein beetje buiten de richting. Dank u.
Oké, dan komen we tot punt 6, bekrachtiging van het burgemeestersbesluit van 17-2 en 20-2 aangaande de sluiting van het Stadspark en het park Elsenhof omwille van het aangekondigde stormweer. Zijn er daarover vragen? Ja, André?
Ja, ik kom dan momenteel elke week in dat park Elsenhof. Ik breng mijn kleinzoon dan naar de muziekschool en dat park ligt daar momenteel en als gevolg waarschijnlijk van de stormweer zeer slecht bij. Er ligt onder meer een heel dikke beuk die daar gewoon omver ligt. Dus ik stel voor, mevrouw de burgemeester Velde Schepen, dat je toch wel opdracht geeft van dat nodige werk te doen, want dat is echt momenteel niet om aan te zien. Ook die beuk die daar omver ligt, ja. Dat is een zeer serieuze beuk. Ik denk dat je daar zelfs gespecialiseerde diensten zult moeten voor onder de arm nemen. Moet maar eens bekijken, hè. Ja.
Ja, we moeten daar. We hebben daar ook problemen gehad, hè, tijdens de storm. Dus er is daar ook wel wat schade geweest. En onze mensen zijn al wel ter plaatse geweest op dat moment om ook preventief een aantal ingrepen te doen. We hebben dan ook nog wat nawegen gehad van die storm, want je hebt dan niet alleen op het moment dat het waait. Het is dan ook nog de dagen daarna behoorlijk gevaarlijk. Dus de opmerking is terecht. Men is er wel mee bezig. Men is gaan kijken. Er is daar werk aan de winkel, maar we zijn er wel mee bezig.
Dank u wel. Er wordt werk van gemaakt dus. Kunnen we dit punt ter stemming voorleggen? Ja, bij mij ook. Ja, maar dat moet wel natuurlijk refreshen. Het punt is unaniem goedgekeurd. Dan gaan we naar het punt 7, reglement controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen. Hier wil ik eerst even het woord aan de burgemeester geven voor een korte toelichting.
Ja, dus dat is een punt waar we al een paar keren over gesproken hebben. Maar was aangekondigd, hè, dat er zou komen. Jullie hebben het uiteraard allemaal kunnen lezen. We hebben gekozen voor een pragmatische aanpak. Een opdeling tussen aanvragen tot 250 euro. Daar hebben we gewoon het gezond verstand een stukje laten spelen en gezegd van dat gaat op een zo administratief eenvoudig mogelijke manier. Als we dat administratief te zwaar maken, dan is dat 1 natuurlijk niet aangenaam voor de verenigingen, maar 2, dan ben je op de duur meer geld aan het besteden om personeel daarop in te zetten dan dat er aan subsidie gegeven wordt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hè. We willen dat bij de verenigingen terechtkomt. We gaan dat natuurlijk goed in de gaten houden, dat is iets anders, maar we hebben daar gekozen voor de eenvoudige aanpak. Voor wat de grotere bedragen betreft, wordt er dan voor maatwerk gekozen. Dat wil zeggen dat er een soort contract wordt opgesteld waar de quid pro quo in staat. Wat moet men doen voor de som die er tegenover staat? Dat geeft de kans aan de dienst Financiën. Dat is ook de reden waarom ik tussenkom, hè, zowel cultuur als Financiën, om die toets te doen, om te kijken of dat geld ook wel echt gebruikt is waarvoor het diende. Onze financieel directeur is hier ook aanwezig. Heeft ook met de mensen aan het reglement gewerkt. Dus als er specifieke vragen zijn, dan horen we die graag. We hebben ervoor gekozen om hier geen algemene criteria uit te werken. Daar lang over gediscussieerd, maar ik denk dat de stad Aarschot daar in zijn omvang, in wat wij aan te bieden hebben, in de brede socioculturele betekenis, te veel diversiteit hebben om criteria af te bakenen. Dus we hebben wel criteria voor sportverenigingen, we hebben criteria voor de jeugdverenigingen, dat is wel omlijnd, dat is duidelijk, dat zijn leerlingen of aantallen jonge mensen die meedoen, dat zijn trainers die aan kwalificaties moeten voldoen, maar hier gaat het van de carnavalstoet tot Aleidis, tot FEMA of OKRA, bedoel, dat is heel, heel, heel gevarieerd en daar kan je eigenlijk moeilijk criteria in afbakenen. We willen dit wel in alle transparantie doen, dus jullie weten dat die toelagen ook altijd naar de gemeenteraad komen. Dat is een aanleiding om er vragen over te stellen, maar als dat meer in detail moet gebeuren en jullie willen dat doen in een commissie, dan staan we daar ook voor open. Ik denk dat er niks mis is met die toelagen te vragen, maar er moet een duidelijke financiële controle op kunnen gebeuren en met dit systeem denken wij daaraan tegemoet te kunnen komen. Dank u.
Ja, Matthias.
Ja, een kort punt in de marge. We hebben vanuit onze cultuurdienst de gewoonte al gehad bij zo'n vernieuwingen. Dat ging ook bijvoorbeeld onlangs nog over de GDPR, van enkele jaren terug. Om daar toch echt iedereen mee in bad te nemen. Als je zo'n vernieuwing doet, dat je de verenigingen die inderdaad niet, zoals onze financieel directeur met zijn diensten, daar heel hard op zitten, om die mee te nemen in dat bad. En dat betekent dat je best ook nadenkt, en dat is los van het reglement, over communicatie, over infomomenten in het cultureel centrum, over stroomdiagrammen van hoe dat ze het moeten doen, communicatie misschien zelfs in het stadsmagazin, al is het niet voor het bredere publiek, maar toch zijn er veel mensen die in verenigingen betrokken zijn. En natuurlijk onze adviesraden. Hè. Ik heb geen adviezen echt gezien van de adviesraden hierbij in dit punt. Ik weet niet dat dat echt met hen is besproken geweest, dus, maar dan zou ik toch voorstellen dat je zeker na de goedkeuring, als die al wordt goedgekeurd, want nu loop ik vooruit op de feiten, dat je die adviesraden zoals de cultuurraad, de jeugdraad en zo daar goed mee in dat bad betrekt.
Ja. Ja, Matthias, het zijn allemaal nominatieve toelagen, hè? Dus het is niet dat we een reglement, ik bedoel in betekenis van, zoals voor jeugdverenigingen of voor sportverenigingen doen, daar loopt dat natuurlijk anders, maar je hebt gelijk, de communicatie die gaan we uiteraard doen, dus er komt een digitalisering van het evenementenloket aan. Die uitnodiging die gaat deze week de deur uit naar alle verenigingen om hen dan ook de toelichting te geven over hoe dat gaat werken en hoe ze dat vanaf in principe 1 april allemaal digitaal moeten doen. Daar zal ook worden toegelicht hoe het in elkaar, aanvragen in elkaar zit. Hè. Dus Chris Furings en zijn diensten doen dat elk jaar in niet-coronatijd en we lichten dat ook nu toe. Maar om daar echt advies over te vragen, ik wil ik dat meedelen, hè. Maar bedoel, aan welke adviesraad denk je dan specifiek?
Ja, ik ga er meteen aan toevoegen. Had dit bijvoorbeeld over bijvoorbeeld de kampvervoer geweest, hè? Of over bepaalde impulssubsidies voor sport, die vallen daar niet in. En er had geen advies bij gezeten van bijvoorbeeld de sportraad of de jeugdraad, dan zouden wij dat niet mee goedgekeurd hebben. Dan zouden we niet kritiek wel gehad hebben. Dat heb ik voor alle duidelijkheid niet. Maar het is dus nu post factum eigenlijk dat we zeggen, we nemen ze mee in bad. Ik denk, ja, vooral de cultuurraad heeft een hele reeks van socioculturele verenigingen die terugvallen op die nominatieve subsidies. Dus er zijn er een heel pak. En ik weet dat het initiatief dat toen gebeurde stond, de GDPR, dat ook gekomen is vanuit de cultuurdienst, maar met een brede oproep ook naar sportverenigingen allerhande.
Ja, dus in die andere gevallen is dat anders. Er is een sportraad, er is een jeugdraad. Nogmaals, hier gaat het over een heel divers aantal verenigingen. Je weet dat er een lijst is van, 100 in de 30 verenigingen die er zijn, die erkend zijn als socioculturele of culturele verenigingen op ons grondgebied. Die worden normaal gezien 1 keer per jaar uitgenodigd en we gaan die inlichten. Hè. Maar we gaan die niet allemaal over individueel om advies vragen. Ik wil nog zeggen, de aanleiding om dit te doen is ook, ik zeg dat niet graag, maar ik zeg het toch, dat er in het verleden niet altijd op een juiste manier met die subsidies is omgegaan. Hè. Meer ga ik daar niet over zeggen, maar we zetten hier een belangrijke stap vooruit in het kader van transparantie en controle.
En controle, en dat brengt natuurlijk die communicatie post factum mee. U hebt daar voor alle duidelijkheid alle steun in. Hè. Dat kan met een open vergadering, dat hoeft niet op nominatief die cultuurvereniging en die seniorenvereniging zijn. Nee, een open aanbod voor iedereen die interesse toont.
Oké.
Okay. Goed, dankjewel.
Ik kan misschien zeggen voor degenen die het willen, sorry mevrouw de voorzitter, de uitnodigingen moeten nog formeel gestuurd worden, maar de werkdatum is 28 maart. Infoavond voor de verenigingen. Dus dat ligt al vast. Hè. Ik wil maar zeggen dat dat geanticipeerd wordt.
Dank u wel. Dan kunnen we dit punt ter stemming voorleggen. Dank u. Het punt is unaniem goedgekeurd. Dan komen we tot het punt van knus. Dat is de voordracht van een lid van een raad van bestuur ter vervanging van een lid naar aanleiding van zijn aanstelling in het bijzonder comité voor sociale dienst. En het gaat dan meer bepaald om de vervanging van Bob Doet door Magali Knapen. Ik noteer dat de Schepen Gijskes de zitting tijdelijk verlaat. Omwille van een mogelijke verenigbaarheid. Het is ook een punt met een geheime stemming. Er zal een geheime stemming worden uitgevoerd. Zijn er hierover vragen? Goed, dan kunnen we dat punt ter stemming voorleggen.
Bij ons is dat ook gewoon
hetzelfde. Ja.
De Russen die kunnen alles zien, hè?
Het punt is aangenomen met 21 stemmen voor en 3 onthoudingen. Komen we tot het volgende punt. Ja, mevrouw Gijskes mag terug binnenkomen. Dan komen we tot het volgende punt aangaande de vervoersmaatschappij De Lijn, de aanduiding van een nieuwe vertegenwoordiger in de algemene vergadering. En daar wordt schepen Annick Gijskes vervangen door schepen Stef van Kalster. Het betreft hier ook opnieuw een geheime stemming. Zijn er daarover vragen? Goed, dan kunnen we het punt ter stemming voorleggen. Het punt is unaniem goedgekeurd. Komen we bij het volgende punt opnieuw een vervanging bij TMVS DV, de aanduiding van een nieuwe vertegenwoordiger in de algemene vergadering. En daar wordt schepen Stefan Kalster vervangen door Bart De Haas. Betreft hier ook opnieuw een geheime stemming. Ja. Het is aangenomen. Dat is de achterkant. Unaniem. Het punt is unaniem goedgekeurd. Dan komen we tot punt 11. Het betreft een kennisname, dus daar hoeven we geen stemming over te doen. Betreffende het verzoekschrift van een inwoner omtrent het groener maken van de binnenstad. Het antwoord van de stad zat ook in bijlagen. Zijn er daarover nog vragen? Ja, Petra. Ja, zeg maar, Petra.
Ja, dank u wel, Isabel. In het antwoord, even, er staat een typo in. Minder ontharding en meer groen in de stad. Minder ontharding, minder verharding.
Minder verharding, ja. Dat is waar. Correct, correct.
Ja, maar eigenlijk, dat is niet het punt dat we willen maken, hoor.
Meer dus ontharding, hè.
Ja, nee, maar in zijn vraag stond dat anders geformuleerd.
Terecht.
In dat antwoord van de stad, daar lezen we inderdaad heel veel goede ideeën in. Dat zit vol met chique dingen die gaan over het publiek domein en over het privaat domein. En daar hebben jullie oog voor de leefbaarheid en het weerbaar maken van onze stad tegen de klimaatverandering. En je verwijst onder andere ook naar het hemelwaterplan dat wij hebben goedgekeurd een enige tijd geleden. Maar toch stellen we ons daar vragen bij dat antwoord. Dat zit vol goede ideeën, maar nu moet het nog in de praktijk zetten. En bijvoorbeeld toen dat we de plannen onder ogen kregen van de herinrichting van de koelmarkt, toen dachten we, mannetjes, wat is deze hier? Want hier en daar is inderdaad wel een plukje groen geplaatst. Interesseert dat niet zoveel. En er komen inderdaad ook wel fietsenstallingen. Maar uiteindelijk is dat plein nog altijd een parking met een straat rond. En we moesten echt zoeken naar de veranderingen. En dan nog een ding waar we ook van dachten, wat was deze hier nu? Die parkings die worden niet waterdoorlaatbaar gemaakt en zullen niet vergroend worden. De reden waarom dat dan niet vergroend kon worden, was omdat de stad geen pesticiden mag gebruiken. En dat vonden we een heel vreemde redenering. Groen is alleen maar toegelaten als je het plat kunt spuiten. Dus dat was nogal een rare. Maar kom. Dan, dus daar stelden we ons een beetje vragen bij die redenering. Hè? En het is ook geen geheim dat we niet echt meteen fan zijn van de herinrichting van de grote markt. Daar denk ik ook dat het beter had gekund. Bijvoorbeeld ontharden is iets anders dan planten in bakken zetten. Ja? Maar kom, daar gaan we niet meer over zeuren. Maar we vragen wel van de kansen dat er nog liggen, dat je die zeker nog neemt. Bijvoorbeeld die koelmarkt, die is nog niet heringericht. Probeer daar toch nog iets van te maken. Laat daar een spierke gras groeien op die parkings. Die zullen wel plat gereden worden door de auto. Je moet die niet plat spuiten. Dus dat komt wel in orde. En bijvoorbeeld ook de parking van de Demervallei. Dat is ook misschien een moment om dat aan te pakken. 1 of 2 parkeerplaatsen per straat vergroenen. Dat is ook nog een initiatief dat bijvoorbeeld andere steden al hebben toegepast. Het vergroenen van de gevels van de stadsgebouwen. Dus doe alstublieft de daad, voeg de daad bij het woord.
Oké, dank u. Burgemeester, wil jij tussenkomen? Oké. Nee, dus over dit punt hoeven we niet te stemmen. Dat is een kennisname. We noteren jouw opmerkingen. Goed, dan gaan we over naar het volgende punt. Belasting op de terrassen. We willen de horeca natuurlijk nog steeds een hart onder het riem steken en daarom gaan we ook voor het aanslagjaar 2022 het terrasbelasting afschaffen. Zijn er daarover vragen? Ja, Matthias.
Ik bundel mijn opmerking of mijn vragen voor ook het volgende punt. Het gaat daar ook over terrassen en het reglement over de aanvraag van terrassen. Ik denk, ja, een jaar geleden waren die terrassen niet in gebruik. Niet omdat het toen al geen goed weer was, maar vooral omdat er gewoon de horeca in lockdown was. We hadden toen een lockdown die iets minder streng was dan wat 2 jaar geleden ons is overkomen bij de start van de COVID-crisis. Maar vorig jaar, in de winterperiode en het prille voorjaar, was er gewoon geen horeca-activiteit. Dus wij steunen als fractie ook deze voorstellen die hier liggen, om op die manier zowel naar het financiële als naar de praktische uitvoerbaarheid van terrassen en hoe die aan te vragen en de flexibiliteit die jullie daar een stukje in bieden, dat dat ook voor 2022 kan. Nu, het heeft ooit al een keer in de pers gestaan, denk ik, een paar weken geleden. Toen stond het daar al in en ik vond het nog wel kies gedaan, want er stond in dat persbericht op het einde nog bij van ja, dit moet voor alle duidelijkheid nog naar de gemeenteraad gaan. Dus dat was een passage waar je natuurlijk helemaal niet kan tegenin gaan nu op deze gemeenteraad. Maar dan laat het wel bij dat wat we nu eigenlijk als positieve instemming doen toch wel een klein beetje een nasmaak, omdat het ook de periode was dat er toch wel wat kritiek was op onder andere de plannen die er waren rond Schoonhoven met betrekking tot de horeca-uitbating daar. Er is wel wat kritiek op gekomen vanuit sommige horeca-uitbaters. En het leek alsof het een met het ander te maken heeft. Dus dat is een vraag voor de schepen of dat daar sprake van is.
Ik heb er nog nooit eens van gehoord. Mogen
we
misschien wat verduidelijken?
Nee, want dan... Ja, er is denk ik toch wel wat gesproken geweest over gaan ze daar nu uiteindelijk zelf bepaalde activiteiten uit doen of ze uitbaten. Wij dachten juist te stellen als fractie voor Schoonhoven dat het veel interessanter zou zijn als je ook daar met uw verenigingen en dergelijke aan de slag zou gaan om daar zomerbars en dergelijke op te zetten. We hebben daartoe de kans niet gehad om dat te brengen, maar nu gaat er inderdaad wel echt een horeca-exploitatie zijn op wat een... Volgens jullie, en wij ondersteunen dat ook, hebben we dat vorige keer ook gezegd, een interessante locatie kan zijn. Dus dat heeft natuurlijk wel een concurrentieel effect. En dat heb ik toch wel gehoord aan de toog. En ik ga niet zeggen wie dat een toog is en wie dat het allemaal gezegd heeft. Dat is zeker niet de bedoeling. Maar wij vonden het raar dat net op dat moment, wanneer dat ene communicatie over de pop-up in Schoonhoven was, dat er meteen ook gesteld werd van, ja, we gaan toch ook wel het een en het ander doen voor de horeca, voornamelijk dan in de binnenstad, voor wat betreft de terrassen. Nu... Dat blijkt dan niet te zijn met het geknik. U hoeft daar dan ook verder niet op te antwoorden, want het zal waarschijnlijk een ontkennend antwoord zijn. Laat ons dan toe om toch nog één suggestie mee te geven in de terrassen. Voorzitter, tenminste, als u liever hebt dat ik daar dan zelfs op het volgende punt zet, dan doe ik het zelfs. Maar het gaat eigenlijk over het volgende punt. Dat wat daar de flexibiliteit is, het maatwerk is dat daar geboden wordt, dat ook een stukje geldt voor de toegankelijkheid. Want daar was vorig jaar wel een paar keer ook kritiek op. Ook daar zijn namen van bekend, bij jullie ook, van mensen die daarover gegaan zijn. En dat is toch wel iets, als je maatwerk biedt ten aanzien van de ondernemer, kijk dan in de behandeling van het dossier toch ook wel naar het maatwerk voor diegenen die bij ons anders valide zijn, die minder toegankelijkheid zijn, zowel op het terras als daar waar de terrassen dan wat kunnen uitgebreid worden.
Ja, mevrouw de voorzitter, als ik even mag. Matthias, er wordt aan de toog zodanig veel gezegd, zeker tegenwoordig, en zeker over dat dossier Schoonhoven. Ik ga zeggen dat ik al heb horen zeggen dat ik zelf en mijn man Schoonhoven gaan uitbaten. Ik ga zeggen dat is te zot om los te lopen, dat gebeurt niet. De Ronnie gaat dat uitbaten, de Ronnie. Als je aan de toog moet geloven, dan gaat de Ronnie Schoonhoven uitbaten. Allee, dat is dus klinkklare onzin. De Bert gaat daar een complex zetten dat je nog nooit niet gezien hebt. Allee, dat is gewoon allemaal niet waar. Allee, we moeten toch wel iets verder durven gaan dan het niveau aan de toog zegt. Men dat, hè. Allee, ik steek hier mijn twee handen in het vuur. Dat is niet waar. Financieel directeur is in ons midden. Wij hebben bij het begin van het jaar gezegd, we zitten nog met corona, we gaan die terrasbelasting niet heffen. We hebben bij het begin van het jaar gezegd, we gaan die duidelijkheid geven, we gaan de mensen hun terras laten zetten. Als we een goed voorjaar hebben, ja, wat dat we nu chance deze week hebben, dan moeten ze gerust zijn dat hun terrassen kunnen staan. En dus, allez, je mag dat zeggen. Ik vind dat ook een kans om nu te zeggen dat dat klinkklare nonsens is, hè, maar ik verwacht toch dat we dat niveau een beetje overstijgen. Ik heb al van alles gehoord, kan u zeggen, de grootste rol van de laatste weken is dat met een echtgenoot en ik gaan scheiden. Ook dat is totale onzin, hè, by the way. Ik heb er zelfs geen ruzie mee. Hè. Dus, allez, een beetje niveau mag wel. Ja.
Het is wel zo dat ik die opmerking hier maak in deze raad. Dus in mijn ambt als, of in mijn mijn hoedanigheid als gemeenteraadslid, omdat dat toch een kronkel is die ik gemaakt heb. En ja, dat is niet in een zatte bedoenigheid aan een toog dat ik dat gedaan heb. Dat is toch echt met zo van, oei, heeft het een met het ander te maken? Misschien zie ik als oppositielid dan bepaalde spoken, maar het was zo, op dat moment moest het gecommuniceerd worden voor een punt dat 3 weken later pas op de gemeenteraad zou komen. Dat leek mij een bepaalde toevalligheid.
Ja,
maar ik excuseer mij ten aanzien van wat dat betreft, dan, want blijkbaar ben ik daar dan de enige in.
Ik vind het eigenlijk wel straf. Je weet ook dat ik de horeca heel hard steun en dat ik zeker geen concurrentie met schoon of bij wijze van spreken zou doen aan de horeca. Dat is één, maar die belasting, ik vind dat sowieso logisch. Die mensen van de horeca hebben heel hard afgezien, niet alleen de horeca trouwens. Het zou dan raar zijn dat je in 2022 belasting zou heffen, dus ik denk wel dat iedereen daarmee meegaat of dat geen belasting wilt heffen. Ook die soepelheid voor die terrassen nog te kunnen uitbreiden. Dat is trouwens iets dat we naar de toekomst misschien zelfs nog verder gaan trekken, dat we zeggen van kijk, er mogen grotere terrassen zijn. Maar Schoonhoven heeft dat echt totaal niks. Dat is precies dat je dat denkt dat dat een compensatie is, dat we de terrassenbelasting zouden afschaffen, omdat we in Schoonhoven een horeca... Dat is trouwens altijd een horecazaak geweest, hè. Tot december was dat een horecazaak. Het zijn trouwens de vissers die gevraagd gehad hebben, hier moet horeca zijn, want als we hier komen vissen, dan moeten wij hier iets kunnen komen drinken. En dit is een poppenverhaal. Er is geen enkel... Iedereen mag nu gedurende die periode, zelfs de verenigingen, een poppenvoorstel doen. Ik dacht dat jij de voorstander waart van de poppers. Ik snap eigenlijk niet wat dat de discussie is. En als jij dat dan politiek precies wilt gaan koppelen, dat heeft daar totaal niks mee te maken.
Voorstander van die verenigingen en voorstander van het pop-up-verhaal zijn we sowieso. Wat dat betreft, en u zegt er zelf bij, het gaat hier over een impulsmaatregel ten aanzien van de horeca. Wel, u zal aan mij een ambassadeur hebben om, als die opmerkingen nog komen, en die zullen er komen, want jullie hebben ze uiteindelijk met veel voorbeelden ook aangehaald, dat we inderdaad stellen de schepen zijn duidelijke bedoeling om daar een zeer complementair verhaal van te maken. Maar goed, ik heb alleen maar een stukje mijn buikgevoel laten spreken, en blijkbaar is dat een buikgevoel dat ook enigszins in deze stad aanwezig is, en ik wilde jullie dat kenbaar maken.
Het zou fijn zijn dat je ook alle verenigingen aanspoort om daar op een verhaal van te maken. En dat je niet zegt van ja, kijk, je moet daar niet gaan denken dat je er iets kunt gaan doen, want het is toch gekoppeld met een horeca, het is een compensatie, en het is al weggegeven ook, want dat zijn verhalen die het ook de ronde doen. Iedereen kan een. Ik heb daar zelfs niet bij betrokken. Het is de dienst die dat helemaal uitgewerkt gehad heeft. Ik heb daar niet bij aan tafel gezeten, zelfs niet om dat uit te werken, ook voor die puntenquotering dat er moet gegeven worden en zo. Ik heb daar zelf niet bij. Dus het is echt een werk van de dienst economie. Ik vind dat wel spijtig dat je dat werk nu van hun een beetje neersabelt, want dat heeft totaal niks te maken met het belastingsreglement voor de horeca en de soepele terrasregeling.
Ja, oké. Schepen Van Kalster had nog, en dan ook nog Thomas, en dan gaan we stilletjes aan afronden.
Ja,
voor wat betreft
ik wou gewoon nog aanvullen, omdat ik al met de jeugdvereniging ook over Schoonhoven heb samengezeten natuurlijk. Van wat zijn jullie ideeën? Willen jullie daar graag iets deze zomer doen? De jeugdvereniging zei zelf van, ja, we willen eigenlijk liever onze zomerbarak bij de klinker houden, wat ik ook een beter idee vind, dat er wat dynamiek komt en zo. Maar die vraag stellen wij ook. Het is niet dat wij de verenigingen daar dan buiten zouden laten of zo, of dit of geen. Dus dat gebeurt zeker, absoluut.
Ja, Thomas.
Ja, ik wou nog aanvullen, Bert heeft het ondertussen al laten vallen, denk ik. Maar het is nu de derde keer, denk ik, dat de regeling vervalt. En op den duur wordt de uitzondering de regel, denk ik. En misschien is dat niet slecht. Dus vanuit de Groenfractie willen we dat ook wel. Wij houden van levendige straten, waar niet gewoon gereden wordt met een auto en waar van alles te doen is. En ik denk dat, stond ook in ons partijprogramma overigens, om wat meer leven op de markt te krijgen of in een aantal straten, dat we misschien gewoon structureel eens moeten kijken naar dat terrasreglement. En dat gaat dan dat is dan ruimer, denk ik, dan dat bedrag, want daar wil ik mij nu niet per se over uitspreken, maar inderdaad ook over toegankelijkheid en inrichting van de openbare ruimte, eigenlijk met een beetje groen misschien ook, maar ook zeker met levendige terrassen.
Ik wil dat gewoon even op die datum, van je weet dat er geen vergunning moest gegeven worden voor een terras tot einde maart 2022. Het was de bedoeling dat de horecazaken zelf wisten voor die einddatum dat ze nog altijd een horecaterras konden zetten. Dat is de enige reden waarom dat toen gecommuniceerd geweest is. En dat we nog moesten wachten op de gemeenteraad, ja, dat is logisch. Dat is logisch. Hè? En we hopen dat iedereen dat ook steunt. Dat is de enige reden. Hè? Omdat de minister beslist had dat er geen vergunning moest gegeven worden voor horecatetrassen tot einde maart 2022. En dat heeft dus niks te maken met Schoonhoven. Oké, dat doet nu allemaal samen. Oké, ja, maar dat is zeker geen politiek spel geweest op dat.
Oké, ik denk dat alle argumenten uitgewisseld zijn over dit. André is nog niet aan het woord geweest.
Ja, ik heb een heel simpele vraag, voorzitter. Of aan meneer De Schepen. Ik denk dat Schepencollege ook aan tegemoetkomen van horecazaken zonder terras. Want ik weet dat die mensen het eigenlijk minstens even erg gehad hebben. Zeker de afgelopen maanden. En die zijn natuurlijk hier, die kunnen hier niet van genieten. Denkt het Schepencollege, want mij lijkt dit zelfs een vorm van discriminatie. Denkt het Schepencollege aan een tegemoetkoming ook voor die mensen? Ik denk dat die daar ook recht op hebben.
Wij hebben al de vragen, want er zijn horecazaken die het ook gevraagd hebben, zoveel mogelijk kunnen faciliteren als we kunnen. Ook aan de overkant van de straat, dat vroeger niet toegestaan was, hè, waar we daar parkeerplekken voor laten innemen. We hebben eigenlijk, overal waar dat het kon, hebben we dat toegestaan. Hè. Geldelijke compensatie, dat hebben we niet gedaan gehad. Dat hebben we op heel veel andere manieren wel gedaan gehad. Hè. Ik denk dat met CO2-meters, alleen noem maar op, eigenlijk. En van de hogere overheid kregen we natuurlijk ook. Hè, maar op dat terrassenreglement, dat is iets dat wij... Allee, het zou raar zijn dat we een belasting zouden heffen, dat is één ding. Maar een compensatie, omdat je geen terras kunt zetten, dan hebben we mee kunnen nadenken op openbaar domein innemen. Aan de overkant van de straat, fietsenstallingen, eventueel opzij geschoven zelfs, om een terras te kunnen zetten, bijvoorbeeld aan het college. Hè, want er zijn mensen die op de stoep voor de toegankelijkheid, dat is dan niet mogelijk, aan de overkant van de straat. Dus we hebben toch redelijk wat moeite gedaan, hoor. En niet iedereen kunnen we helpen, dat is ook zo.
Ik zou er toch even, als ik van de Schepencollege was, eens over nadenken hoe wat die mensen ook iets kunnen doen. Want ik ken toch minstens 2-3 zaken in Aarschot, horecazaken, die geen gebruik kunnen maken, ook niet van de overkant van de straat, los van het feit dat dat heel vaak onveilig is. En nogmaals, die mensen hebben het eigenlijk minstens even erg gehad, erg te verduren gehad als mensen met terrassen. Want die mensen hebben de laatste tijd, zoals deze week, was het gelukkig goed weer. Ik heb vandaag nog op de Grote Markt op een terras gezeten. Dat zat daar heel goed vol. Dat was natuurlijk voor de mensen een verpozing, een veraangenaming. Maar nogmaals, een aantal zaken kunnen er niet gebruik van maken. Dus denk er eens over na dat daar ook naar die mensen een compensatie gegeven wordt. Als het enigszins kan.
Wel, André, we hebben natuurlijk vorig jaar, en ik denk dat we een van de weinige steden geweest zijn die een rechtstreeks injectie heeft gegeven in onze economie. We hebben die cadeaubon voor elke Aarschottenaar voorzien. En die is echt ook zeer veel voor horeca gebruikt. Dat was geld van Aarschot voor Aarschot geïnjecteerd in Aarschot. Daar is toen echt wel een positieve reactie op gekomen. Wat ik wel kan meegeven, zonder daarin al heel duidelijk te worden, is er is nog een aparte categorie, de HO, van horeca en dan specifiek de verblijfssector, die is eigenlijk in heel dat verhaal nog niet aan bod gekomen. En daar zijn we op dit moment, maar dan moet je denken in termen van toeristische acties, is er iets aan het uitwerken om hen een duw in de rug te geven. Maar puur juridisch, André, er is een reglement dat in Aarschot al heel lang van kracht was en dat is een terrasretributie. Ja, goed, als je zegt we innen die niet, dan is dat uw wettelijke basis, hè, waar dat iedereen gelijk op behandeld wordt. Als je geen terras hebt, kun je dat niet laten wegvallen. En als je dan omgekeerd gaat zeggen, we gaan iemand anders compenseren, dan denk ik dat je terug iedereen zult moeten compenseren, want anders zijn ze ongelijk bezig. Dus allez, dat is een juridische redenering, maar het principe van gelijkheid is in deze, het feit dat er een belastingsreglement is, wie daaronder valt, kan vrijgesteld worden. Als je daar niet onder valt, kun je dat niet compenseren op een andere manier. Maar goed, we gaan daar misschien eens met de gemeenteraad of met het Schepencollege iets kunnen gaan drinken. En dan doen we daar een op en dan hebben we die eigenlijk ook geholpen. Is dat geen goede suggestie? We mogen terug. Alsjeblieft. Ja, wel, voilà, André, wij ook. We zouden misschien niet op dezelfde plaatsen, maar we doen dat alle twee met plezier. En voor wat mij betreft kunnen we samen gaan en dan heeft iedereen er iets aan.
Oké. Tot zover het terrasreglement. Met het reglement zijn er dan ook ineens een aantal geruchten van de toog ontkracht geworden. Dus laten we meteen ter stemming overgaan nu. Stemmen. Oké, het punt is unaniem goedgekeurd. Dank u wel daarvoor. Dan komen we tot het volgende punt, wat daar natuurlijk eigenlijk mee samenhangt. Dus dat hebben we ook al besproken. Dus dat is ook een verlenging van de soepele regeling voor de terrasuitbreidingen in 2022. Gaan we dit punt ook ter stemming voorleggen? Ja, de algemeen directeur opent de stemming. Iedereen erin geslaagd om te stemmen? We wachten nog op een stem van Leo. Ja, oké. Okay. Punt is unaniem goedgekeurd. Dank u wel daarvoor. Dan komen we tot een aantal punten over de kerkfabrieken. Het punt over het advies van de jaarrekening 2021 van de Evangelische Kerk De Shelter te Aarschot. Zijn er daar vragen over? Goed, dan leggen we dit punt ter stemming voor. Onze algemeen directeur zet de stemming open. Klein momentje. De stemming is geopend. Het punt is goedgekeurd met 22 stemmen voor en 3 onthoudingen van de Groenfractie. Het volgende punt is de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de Evangelische Kerk De Shelter te Aarschot. Daarover vragen? Goed, dan gaan we dit ook ter stemming voorleggen. Oké. Het punt is terug opnieuw aangenomen met 22 stemmen voor en 3 onthoudingen van de Groenfractie. Het volgende punt is een akteneming, daar hoeven we niet over te stemmen. Akteneming van het budget 2022 van de Evangelische Kerk, de Shelter te Aarschot. Zijn er daarover vragen? Goed. Dan zijn we ondertussen al aan de vragen van de raadsleden. Nu, CD&V-fractie had, Nele Pelgrims had een vraag ingediend. Zij heeft, omdat zij vandaag niet aanwezig kon zijn, gevraagd of dat die vraag kan uitgesteld worden, zodat we die de volgende gemeenteraad kunnen behandelen. Dus deze vraag gaan we dus verdagen naar de volgende gemeenteraad. Dan komen we tot de vraag van Groen omtrent de oproep van de zitpenningen voor Oekraïne.
Ja, ik denk dat de burgemeester daar straks de crisis in Oekraïne al heeft toegelicht. Volgens het laatste wat ik gelezen heb in elk geval, zijn er toch al meer dan 500 burgerslachtoffers. Een veelvoud daarvan is gewond geraakt. Burgers en vluchtelingenorganisaties verwachten tot 7 miljoen mensen die alleen al maar de grens zullen oversteken. Een veelvoud daarvan zal in eigen land in Oekraïne ook nog ontheemd zijn waarschijnlijk. Dat is denk ik een ongeziene crisis op Europees grondgebied. En ik denk dat het heel goed is dat de stad zelf kijkt wat dat wij kunnen bieden aan de vluchtelingen die hier terechtkomen. Hè. Ik denk het steun, de steun van de vlag die op de Grote Markt geparkeerd staat, dat is natuurlijk ook allemaal heel mooi. Nu, het leek ons eigenlijk wel een mooi initiatief om vanuit de gemeenteraad ook onze steun te betuigen eigenlijk en ook de daad bij het woord te voeren door de actie die door onder andere het Rode Kruis eigenlijk van de grond momenteel wordt opgericht en waar dat, denk ik, volgende week ook een grote actiedag rond zal komen, dat is zoals ik gehoord heb, 12-12. Het leek ons misschien een goed idee of een oproep en uiteindelijk is iedereen vrij om te kiezen of hij of zij daaraan meedoet, hè. Dat is zo. Maar het leek ons een mooi idee, en wij gaan dat in elk geval vanuit de Groenfractie doen, om onze zitpenning van de vergadering vanavond te storten naar die actie 12-12 voor humanitaire hulp in Oekraïne. En dat is natuurlijk iets wat eenmalig is en dat iedereen vrij is om aan mee te doen, maar ik denk dat het een mooi signaal is als wij als gemeenteraad dat zouden doen. En hebben vanavond een keer vergaderd voor de vluchtelingen in Oekraïne.
Oké, dank u. Ik geef het woord aan de burgemeester.
Ja, dank u wel. Thomas, je had dat ook al op voorhand duidelijk gemaakt. We hebben dat de vraag zoals je gesteld had, los van de waardevolle symboliek, maar we hebben ze voorgelegd aan Binnenlands Bestuur. Dus wat we niet kunnen doen, is allemaal samen beslissen dat er geen zitpenning komt. Dat gaat niet. Hè. Het is dus geen kwestie van niet willen. Maar je had het zelf ook al aangegeven. Het is een signaal en ik denk dat iedereen hier in eer en geweten zelf moet kijken wat hij of zij doet. Ik heb begrepen dat er al heel wat mensen ook al een donatie gedaan hebben. Dat wil niet zeggen dat dat daarbij ophoudt. Maar ieder moet maar op zijn of haar manier kijken hoe ze kunnen helpen. Dus bij deze.
Misschien zijn er nog een vraag voor de algemeen directeur, want we hebben inderdaad ook hetzelfde gevonden al. Hè. Dus dat, wij kunnen niet algemeen beslissen inderdaad. Dus het is een vrije keuze voor iedereen. En dat hoort denk ik ook zo bij goede doelen. Maar misschien, ik weet niet of dat eventueel een mogelijkheid is, of misschien moeten we daar na de vergadering nog even over praten. Of dat we misschien bijvoorbeeld wel, als ik nu aan de algemeen directeur vraag van kijk, kan mijn zitpenning voor één keer worden overgeschreven naar een andere rekening? Ah, nee. Oké. Maar dan gaan we dat zelf regelen en dan hopen wij dat er zoveel mogelijk mensen zullen deelnemen daaraan.
We hebben dat inderdaad in het verleden al bekeken. Dus voor onze diensten en voor de afhandeling daar, ze gaan het doorstorten, je gaat het krijgen. Je hoeft daar ook niet op te wachten. Je weet wat het bedrag van de zitpenning is en je kan het dan aan een goed doel naar keuze, Rode Kruis, 12-12 of iets anders storten.
Oké, dank u wel. Dan komen we tot de vraag van Open VLD-fractie Ronnie de Rijk over het verder zetten van de gemeenteraad on tour.
Ja, collega's, graag had ik ook eens een tweeledige of drieledige vraag gesteld, maar ik heb momenteel te veel honger en dorst om daaraan te beginnen. Dus ik zal het kort houden. Enkele maanden terug zijn wij gestart met de gemeenteraad on tour in dat prachtige strooie dorp onder een perenboom van collega Koen. Ik denk dat nu de tijd rijp is om eens naar een echt oord van verderf te gaan. partygemeente, maar ook de hometown van de meeste van onze gemeenteraadsleden hier. Dus ik zou iedereen graag willen uitnodigen in Rillaar, de volgende gemeenteraad. Ik zou daar de stemming willen vervragen. En ik zal met veel plezier jullie gastheer zijn.
Oké. Dankjewel. Dankjewel, Ronnie. André.
Ik heb punten, want dat is nogal eens een paar keer geweest dat er vanuit een bepaalde fractie van de meerderheid voorstellen komen, voor mij niet gelaten hoor. Maar dat komt toch nogal raar over. Zou het niet best zijn als je zo'n voorstel hebt, en dat is een zeer plausibel voorstel, laat het duidelijk zijn, dat je vooraf is met de drie fracties van de meerderheid overlegd en dat je dan een gezamenlijk standpunt en een gezamenlijk voorstel brengt, want nu vind ik dat het toch vrij gênant overkomt voor de twee andere fracties uit, ik weet misschien dat zij er zich niet aan storen, maar ik zou het in hun plaats wel gênant vinden, eerlijk gezegd, dat één fractie in de coalitie een voorstel doet en dat de andere daar twee daarvoor spreken en bewonen ze bij ze. Breng een gezamenlijk voorstel voor, we zullen dat mee steunen, uiteraard zullen we dat mee steunen, maar oh, dit is volgens mij niet echt nodig. Je kunt dat perfect gezamenlijk vanuit de meerderheid naar voren brengen en dan gaan we dat op zijn merites beoordelen.
Ja, ik geef het woord aan Stef en dan mag Thomas ook nog tussenkomen.
André, wij maken ook heel goede afspraken en nu is dat inderdaad iets dat van Ronnie komt, maar soms komt dat ook van Bart, soms zal Nicole ook eens een voorstel doen. Dat is gewoon de rolwerking die wij binnen de meerderheid hebben afgesproken en dat, volgens mij is dat perfect werkzaam en dit moest nu ook gestemd worden, dus het moest ook op de gemeenteraad komen. En het is niet dat wij dat niet vooraf hebben besproken ofzo, dat lijkt me ook compleet logisch dat we dat wel gedaan hebben.
Ja, fris ervoor als dat namens de meerderheid, namens de drie partijen naar voren gebracht wordt, schepen. Maar voor mij niet gelaten, hè, als jullie dat zo ver willen blijven werken. Maar ik vind dat het anders kan en breng dat gezamenlijk namens de meerderheid.
Okay. Eerst mag Thomas tussenkomen en dan Bart.
Wel, ik zou dat eigenlijk willen tegenspreken, André, want ik vind dat eigenlijk alleen maar verfrissend als de gemeenteraadsleden van de meerderheid ook af en toe iets brengen. En wat dan nog meer verfrissend zou zijn, is bijvoorbeeld als er een keer een punt zou komen van iemand van de meerderheid, dat niet eerst is doorgesproken, hè, dat wij hier een reëel politiek debat op gang zouden kunnen brengen, dat niet helemaal voorgekoud is binnen de grenzen van de particratie. Ik denk dat dat alleen maar verfrissend kan zijn als hier een reële discussie op tafel kan gelegd worden. En dat mag ook gerust eens binnen de meerderheid. Ik heb daar geen enkel probleem mee. En ik denk dat dat alleen maar goed kan zijn voor onze lokale democratie als iedereen hier af en toe een keer eens een punt dat hem aanbelangt naar voren brengt.
Oké, dank u. Wil er nog iemand tussen komen? Ja, Anne krijgt het laatste woord.
André, de reden waarom dat wij Ronnie daarvoor uitgekozen hebben, is omdat hij het best geplaatst is om dat op zo'n verfrissende en leuke manier te brengen. En dat is de enige reden.
Jullie daar Ronnie voor aangesteld hadden, dat had misschien dan had ik anders misschien mijn tussenkomst vermeden. Maar ik blijf het een rare manier van werken vinden. Maar goed.
Ja, André, ik denk dat is een verschil. Hè. Iedereen werkt op zijn of haar manier en jij had uw manier en ik heb mijn manier. Ik heb daar geen enkel moeite mee. En zolang dat we elkaar goed verstaan, en het is al 3 jaar het geval, en ik kan u garanderen dat dat nog 3 jaar misschien zelfs langer het geval zal zijn. Hè. Ja. Dus dat doet misschien pijn af en toe, maar het gaat echt wel goed en we werken hard. En we verstaan elkaar. En het is ook nog eens plezant. En ik denk dat dat ook wel mag. We hebben al miserie genoeg dat we af en toe eens kunnen plezier maken samen. Als ik dat zeg, dat we iets kunnen gaan drinken. Als Ronnie ons uitnodigt om in Rillaar te vergaderen. En hij doet dat op de manier zoals ook Koen dat vorige keer gedaan heeft. Hij heeft toen heel de gemeenteraad en het publiek getrakteerd met fruit uit Gelrode. Ik denk niet dat het deze keer fruit zal zijn. Maar de bedoeling is in elk geval, de bedoeling is dat we tot in de deelgemeente gaan. Allee, laat dat de boodschap zijn. Ja. Niet wie dat de vraag stelt en of dat ze gesteld is. Allee, het is iets gedeeld. En ik hoop over grenzen van meerderheid en oppositie heen. Maar de bedoeling moet zijn dat we tot in de deelgemeente gaan. Dat we die corona achter ons kunnen laten. Dat we daar ter plaatse zijn en niet alleen in deze zaal. Hè. Waar we wat afgeschermd zijn van de wereld.
Ja, dus om eventjes... Ja, Petra nog dan.
Mijn vraag die sluit eigenlijk aan met de vraag van Ronnie, alleen van iedereen hier, om de gemeenteraad meer in de openbaarheid te brengen. De volgende keer als de gemeenteraad terug hier plaatsvindt, gaat dat ook terug gestreamd worden?
Hopelijk.
Ja, ja. Dus hopelijk wel. Hè. Het systeem was besteld. Nu, ja, omwille van de globale schaarste van goederen en zeker technisch materiaal, is deze zaal nog niet uitgerust met een streamingsysteem. Dat gaat dus gebeuren. Er is vertraging. En het zou eerst april geweest zijn. Dan is er opnieuw vertraging gekomen. Dus dat is wel zeker de bedoeling. Vandaar ook, denk ik, dat het leuk is als we toch de gemeenteraad ontoer kunnen verder zetten totdat deze zaal dan effectief uitgerust is met een streamingsysteem. Nu om even terug te komen op de vraag van Ronnie. Onze diensten hebben nagekeken. Op 21 april is zaal Den Akker effectief vrij. Dus ik stel voor dat we inderdaad, want dit punt moet dan ter stemming voorgelegd worden. We hebben in het verleden al beslist dat we inderdaad op die verschillende locaties onze gemeenteraad ontoer gingen doen. Dat is door corona weer terug stopgezet. Goed, de datum is natuurlijk wel veranderd, maar ja, ik zou dan inderdaad voorstellen om die ontoer verder te zetten, zodat we een keer naar Rillaar kunnen gaan. Dus ik denk dat we dat punt dan even ter stemming moeten voorleggen om officieel te beslissen dat we volgende keer in Rillaar gaan vergaderen.
Ja. Zijn er al gaat het Jij gaat op de strandbankje. Hey. Goeie sfeer of niet? We gaan op de strandbankje.
Iedereen nog even kijken om te stemmen, alstublieft, over dit punt. Thomas, kan jij nog even stemmen? Ja. En dan hebben we het punt definitief aangenomen. Unaniem. Jee, dankjewel. Dus volgende keer, Ronnie, dan verwachten we heel wat in Rillaar.
Bestelling. Pas op, de politie luistert mee.
Oké, en dan komen we tot de vraag van Vlaams Belang. Nico, over het welzijn op het werk.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Beste collega's, uit een welzijnsbevraging bij het gemeente- en OCMW-personeel van de stad Diest bleek dat er in 2021 niet minder dan 186 meldingen waren van grensoverschrijdend gedrag, waaronder pesterijen en zelfs geweld binnen de diensten van de stad en het OCMW. Nu, we weten allemaal, welzijn en welbevinden van personeelsleden moeten een belangrijke zorg zijn voor iedere werkgever. Daarnaast heeft iedere werkgever, dus ook de lokale besturen, verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving inzake welzijn en welbevinden op het werk. Zo moet ieder lokaal bestuur een preventiedienst hebben. Deze dienst, intern of extern al naar gelang het aantal medewerkers, heeft verschillende wettelijke opdrachten. Hieronder vallen onder andere bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Daarom onze vragen. Organiseert de stad Aarschot op regelmatige tijdstippen een welzijnsbevraging bij het personeel? Zo ja, om de hoeveel jaar gebeurt deze en wanneer vond deze voor het laatste plaats? Zo nee, waarom niet? En vindt het Schepencollege het niet nuttig om dit in de toekomst toch te doen? Indien de stad Aarschot een welzijnsbevraging uitvoerde, wat waren de belangrijkste conclusies uit de meest recente bevraging en welke stappen werden reeds ondernomen om eventuele negatieve aspecten aan te pakken? Hoeveel meldingen over geweld, pesterijen of grensoverschrijdend gedrag kreeg onze preventiedienst in 2019, 2020 en 2021? Graag een overzicht per jaar. Welke procedure wordt gehanteerd bij dergelijke meldingen? Wordt deze procedure regelmatig geëvolueerd en geactualiseerd? Zo ja, wanneer gebeurde dit voor het laatst? Zo nee, waarom niet? En vindt het Schepen College het niet nodig om dit in de toekomst wel te doen? Tot zover mijn vragen. Dank u wel.
Dank u wel. En ga ik het woord geven aan Schepen Gijskes.
Ja, Nico. Uw eerste vraag. Dus organiseer Aarschot op regelmatige tijdstippen een welzijnsbevraging bij het personeel? Ja. Elke 5 jaar, zoals wettelijk bepaald. Bij het OCAW is dat in 2017 geweest. In de stad zelf was dat 2020. Nu, we gaan in 2022 opnieuw een bevraging doen voor de stad en voor het OCAW, omdat we het voor het OCAW sowieso toch terug moeten doen. En omwille van het feit dat we dus ook dezelfde ene externe, dezelfde preventiedienst hebben. Dus voor de twee te samen. De nodige kredieten zijn daar trouwens ook voor opgenomen in het meerjarenplan. Dan uw vraag, indien de stad Aarschot een welzijnsbevraging uitvoerde, wat waren de belangrijkste conclusies? Dus uit de meest recente bevraging. En welke stappen zijn ondernomen om eventuele negatieve aspecten aan te pakken? Wel, de belangrijkste conclusies zijn dat er dus ja, een afzetting ook geweest is ten opzichte van andere lokale besturen. En daar scoren we op sommige punten beter, op andere punten zwakker. Maar allee, ja, ik heb hier een dossier bij, dus allee, omdat hier even tijdens mijn gemeenteraad. Maar dus ja, daar is. Ik zeg het bijvoorbeeld, bij ons hebben we bijvoorbeeld een stom voorbeeld. Hè. De mensen meer plezier in hun werk dan een ander vergelijkbaar lokaal bestuur. Een ander voorbeeld waar we iets slechter scoren, kan dan bijvoorbeeld zijn dat ze bijvoorbeeld meer werkdruk ondervinden. Dus er zijn een heel aantal vragen die de mensen hebben moeten beantwoorden. En zo zijn er dus 3 analyses, dus onderwijs, stad en OCMW. Dus ja, als dat oké is voor u. Als je dus echt die voornaamste conclusies wilt weten, stel ik voor dat we die even schriftelijk beantwoorden. Dat zou ons anders te ver leiden. Hè? Voilà, dan de stappen die er ondernomen zijn. Voor de leidinggevende werden dus groepsessies van telkens een halve dag georganiseerd, waarop dat zij toelichting kregen bij de resultaten van het onderzoek. En ze hebben ook een opleiding gekregen hoe dat ze dus moeten omgaan met ongewenst gedrag op het werk. De resultaten van het onderzoek die werden ook op dienstniveau besproken met de leidinggever en hun medewerkers. En er werden ook actieplannen opgesteld, eveneens op dienstniveau. Dan uw vraag in verband met de cijfertjes, dus meldingen over geweld, pesterijen of grensoverschrijdend gedrag. Ik ga beginnen met te zeggen dat 21, dat cijfermateriaal nog niet beschikbaar is. Dat moet eerst nog besproken worden met de vakbonden en dat is eind maart voorzien. Wat 19 en 20 betreft, daar kan ik vrij kort in zijn. Dus daar heb je dan wel de opsplitsing stad en OCMW nog, hè, omdat dat apart gedaan is. Dus voor 19... Wacht, een secondje, dat ik mijn bladen in de juiste volgorde leg. Dus stad 2019, dus bij de vertrouwenspersonen, dus bij de interne vertrouwenspersonen, was er een totaal van 26 meldingen. Ja? De formele psychosociale interventies, geen. Dus dat is al goed nieuws, vind ik. Dan stad 20, waren er 12 meldingen. En ook geen formele psychosociale interventies. Dus dat wil zeggen dus bij de externe preventieadviseuren. Dan OCMW 2019. Daar waren er bij de preventie... bij de vertrouwenspersonen, dus de informele, 2. En formele, 1. En in 20, informele, dus bij de vertrouwenspersonen, 12. Ja, en bij de formele, even bijeentellen, 9. En ja, dat is inderdaad zo, maar al ja, het is natuurlijk ook een kwestie van dat in 17 er dus met lijsten dus echt op papier kon gewerkt worden. En in 20 was dat dus niet, door de coronacrisis. Dus dat speelt allemaal een rol natuurlijk, hè. Dus dat is zijn de verschillen. En dan de procedures die gehanteerd worden bij dergelijke meldingen. Dus we hebben via de opleiding aan de leidinggevende de boodschap gegeven dat ze moeten attent zijn op de symptomen van psychosociaal welzijn. Ja, dus ze moeten die mee opnemen en daarover in gesprek gaan met hun medewerkers. De medewerkers weten ook dat ze voor deze zaken terecht kunnen bij de normale hiërarchische lijn. Dat wil dus zeggen bij hun directe leidinggevende of de leidinggevende daarboven, dus bij hun diensthoofd of bij hun departementshoofd. Als ze daar niet terecht kunnen omwille van het feit dat die mensen niet beschikbaar zijn, of omwille van het feit dat ze ja, vinden dat de leidinggevende een betrokkenen is in de zaak, kunnen zij terecht bij de informele procedure, dus bij de vertrouwenspersonen. Of ze kunnen naar de formele procedure gaan en dus zowel naar de externe preventieadviseur gaan en in een extreem geval, maar bon, dat heb ik dus niet meegemaakt, naar het arbeidsauditoriaat. Maar dat is wel echt extreem. Hè? Dus daar is geen sprake van. En dan wordt deze procedure regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd. Ja, dus in 2021 met de opleiding voor de leidinggevende. En dus zoals gezegd, in 2022 gaan wij zowel voor STAP als voor OCMW een nieuwe bevraging doen.
Okay. Goed. Thomas wilde nog eerst tussenkomen en dan geef ik het woord aan André.
Ah, sorry.
Ja, dankjewel. Ja, we willen gewoon even aanvullen dat we dat inderdaad ook een interessante vraag vinden om mee op te volgen. Zeker wat betreft het OCMW en ook het woonzorgcentrum, denk ik dat we daar in het verleden, bij het begin van de legislatuur, ook ooit eens naar gevraagd hebben. Dus als die resultaten er zijn, verderop in het jaar, dan hoop ik dat we die een keer in een commissie of zo zouden kunnen bespreken. Daar zijn wij zeer geïnteresseerd in ook.
Ja. Ja, André.
We hebben, dacht ik, algemeen directeur mag me verbeteren, ik dacht in 2017 een zeer algemene bevraging had, anonieme bevraging had van naar het welzijn van het personeel in onze stad. Dat was trouwens in samenwerking met een externe organisatie, directeur. Is dat op dezelfde manier nu gebeurd? Alle mensen zijn ook ondervraagd. Is het mogelijk om die resultaten eens in te kijken? Want ik had dat toch wel eens graag bekeken. Is dat mogelijk?
Tuurlijk. Dat zijn de resultaten waar Schepen Gijskes naar verwees. Hè?
Ja, kunnen die misschien de volgende keer op de gemeenteraad geagendeerd worden? In geheime zitting. In geheime zitting, hè?
Wat we kunnen doen, André, of gaan we een micro staan, we moeten eerst de nieuwe afzetten, denk ik.
Wat we kunnen doen, ik heb daar geen probleem mee. Ik begrijp dat je daar benieuwd naar bent, want dat is een bevraging van 2017. Dus dat gaat ook een stuk de spiegel zijn van wat je zelf nog gedaan hebt. Dus we kunnen een commissie doen en we kunnen dat daar bespreken. En die resultaten van 20 zullen daarin meegenomen worden. Schepen heeft, als je geluisterd hebt, toegelicht. Het ene ging over het OCMW, het andere ging over de stad. Dat zijn dus twee verschillende groepen. Het was dus niet zo dat in 17 iedereen is meegenomen. Dat was een deel in 17 en een deel in 20. En nu, in 22, gaan we het voor de eerste keer, hoort goed wat ik zeg, voor de eerste keer voor heel het personeel doen. Ja? En dat op dezelfde manier door dezelfde firma. Vroeger waren er twee verschillende aparte firma's. Eentje voor het OCMW en eentje voor de stad. Wat dus ook wil zeggen dat daar een beetje verschil in zit in de manier waarop dat gebeurd is. Maar het is een wettelijke verplichting en ze is gedaan. En ik heb er geen enkele moeite mee. Ik denk dat dat logisch is dat we dat volwassen en serieus bespreken, inzien, de resultaten daarvan kennen en zo verder. Maar om dat nu onmiddellijk in een gemeenteraadszitting te doen, ik denk dat je eerst de stap best neemt van de commissie waar je ten gronde kunt werken en dan kan dat bekeken worden. Voor de rest laat ik het aan de algemeen directeur.
Als uw vraag ging specifiek over de stad in 2016 of 2017,
Ja, hebben wij bij de stad ook een dergelijk onderzoek gedaan. Hè? We doen dat zoals de schepen toelichten, elke 5 jaar, omdat de regelgeving dat zo voorziet. En die 2 onderzoeken bij de stad zijn inderdaad door dezelfde externe preventiedienst uitgevoerd op een vergelijkbare manier, met dat verschil dat we in 2020 natuurlijk de gevolgen van corona hebben moeten ondervinden. Hè. Waar het veel moeilijker was om mensen bijvoorbeeld een papieren vragenlijst te geven. Dus daar is die bevraging online doorgegaan, omdat het niet anders kon. En in sommige gevallen is men dan ook nog echt bij de diensten langs geweest, waar mensen echt niet aan de computer werken. Maar daar hebben we wel ervaren dat het veel, veel moeilijker was om die papieren bevraging te organiseren. Dat is wel een merkelijk verschil.
Ik herhaal mijn vraag, is het mogelijk om dat eens in te kijken op een of andere manier?
Ja, absoluut.
We spreken dan toch altijd van transparantie hier, dus van... Ik meen trouwens te weten, burgemeester, dat wij vorige keer in 2016, 2017 die resultaten op de gemeenteraad hebben gebracht. Het kan verkeerd zijn, maar ik dacht dat we dat toen op de gemeenteraad hebben gebracht. Dus het is niet zo, mijn vraag is dus niet zo onzinnig dat we dat hier in geheime zitting, nogmaals, dat hoeft uiteraard geen openbare zitting te worden, maar dat dat dus kan ingekeken worden.
Hè? André, het heeft maar zin om gesprekken te voeren als we naar elkaar proberen te luisteren natuurlijk. Hè? Ik bedoel, als we hier dingen gaan zeggen gewoon om ze te zeggen, ja, dan heeft dat geen zin. Om te beginnen had de schepen al geantwoord op de vraag. Ik heb heel duidelijk geantwoord. Ja, dat is ter inzage. Ik kan dat in alle mogelijke talen zeggen. Ja, ik heb daar geen enkel probleem mee. Oké, dus we gaan dat in een commissie bespreken. Voilà, en dan zullen we daarna wel zien, als je daar grondige vragen over hebt, er komen misschien interessante dingen uit, hè? Over 17 of ervoor. Hè? Why not? Ah, wel, André, uw suggestie van er straks was goed. Wij zullen dat binnen de meerderheid eens bekijken en dan zullen we daar uw voorstel over doen. Uw voorstel van daarjuist was eigenlijk zeer goed. Wij zullen dat binnen de meerderheidspartijen eens bekijken en dan zullen we daar voorstel over doen. Is dat goed? Dat was uw eigen voorstel, uw manier van werken. Zo werkt dat, hè?
Dat kan dat zo doen. Goed.
Oké, het antwoord was duidelijk ja hierop en ik denk dat we die discussie hier ook kunnen afsluiten. Het is geen discussie, het wordt in alle transparantie voorgelegd en we zullen de resultaten van de volgende bevraging zeker op een commissie bespreken. Goed, dan sluit ik bij deze de agenda van de gemeenteraad af en dan kunnen we overgaan naar de OC&W-raad, want daar hebben we ook nog 2 puntjes te gaan. Oké, de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is bij deze geopend. En het eerste punt is de verkoopbelofte van een perceel landbouwgrond gelegen te Aarschot aan de VLM tegen een prijs van 6.000 euro. Heeft er daarover iemand een vraag? Goed, dan kunnen we dit punt ter stemming voorleggen. Zal ik de nummer aangelogd? Ik hoor dat er een paar mensen zijn die terug moeten aanloggen, dus eventjes geduld bij deze. Thank you.
Gerrie. Kan iedereen ook nog kijken om dit puntje alstublieft gestemd te krijgen? Dank u. Raak je er, Ronnie?
Is nog niet gelukt?
Ronnie moet nog. Komt eraan. Ja. Oké, punt is unaniem goedgekeurd. En dan komen we als laatste opnieuw bij een vraag van Vlaams Belang omtrent de hoge energieprijzen en of dat wij daar iets van voelen bij het OCMW. Nico.
Ja, mevrouw de voorzitter, dank u wel voor het woord. Ja, mijn vraag is een paar dagen oud, maar ondertussen is ze al spijtig genoeg nogmaals ingehaald door de actualiteit, waarin dat wij zien dat bijvoorbeeld vanaf morgen de dieselprijs nog eens 20 cent naar boven gaat. Ja, ik bedoel, het is in feite een beetje dus een open deur intrappen, hè. Want deze hoge energieprijzen vormen niet alleen een ernstig risico voor ons lokaal overheidsbudget, maar natuurlijk ook wel voor het budget van onze Aarschotse huishoudens. We zien dus dat die energiekosten elke dag meer en meer een grotere hap nemen uit het budget. Prijzen van elektriciteit en gas reizen de pan uit. En daardoor basisrechten zoals water, verwarming en voeding, want we zitten nu ook nog een keer met heel de situatie in Oekraïne, de graanschuur natuurlijk van Europa. En ik bedoel, ik heb het daar met een collega hier rond de tafel ook al over gehad, die van de voedseltoestanden heel goed op de hoogte is. We zien inderdaad een grote stijging van de tarweprijzen en dat allemaal. Dus we zien, mensen gaan, als ze het al niet moeilijk hebben, gaan ze het nog moeilijker krijgen om dat allemaal te bekostigen. En vandaar, spijtig genoeg, mijn vragen, want ik had gehoopt dat ik ze niet zou moeten stellen, maar toch. En dan mijn vraag natuurlijk aan collega Kurt als schepen bevoegd voor deze materie. Merkt het OCMW een toename van armoede in Aarschot sinds de felle stijging van de energieprijzen? Kloppen meer mensen aan bij het OCMW van Aarschot, gestuurd door de energieprijzen? En welke maatregelen neemt het OCMW van Aarschot, of kan het natuurlijk nog nemen binnen het kader van het meerjarenbeleidsplan, om het risico te vermijden dat inwoners van Aarschot door de hoge energieprijzen in armoede belanden? Ik dank u voor mijn vragen.
Dank u. Ja.
Ja, Nico, ik ga op uw drie vragen in één keer antwoorden. Wij hebben nu momenteel alles wat binnengekomen is behandeld. Financieel hebben we daar nog geen probleem mee. Wat het betreft, het zicht erop kunnen we eerst zeggen tussen 15 mei en 15 juli, omdat dan de afrekeningen in de bus vallen. En als het financieel kunnen wij wel beroep doen op het Federaal Energiefonds. Dus momenteel kan ik daar niet meer over zeggen. We moeten afwachten als de eindafrekeningen in de bussen vallen. Wat we zeker van zijn, is dat er nu ook gezinnen gaan zijn waar met twee verdieners die ook in de problemen gaan komen. Daar zijn we dus heel bewust van.
Wanneer dat u zicht hebt op die cijfers, kunt u die dan meedelen?
zullen we zeker doen.
Oké. Dank u wel. Nog vragen hierover of nog opmerkingen? Goed, dan kan ik de vergadering afsluiten en dan zijn we bij deze klaar voor vanavond. Dank u wel.
Goed gedaan.